We gaan vanmorgen verder met de studie van de Jacobusbrief. En dan gaan we naar Jacobus hoofdstuk 2. Jacobus hoofdstuk 2, daar zijn we gebleven. Zo'n beetje in vers 12. De afgelopen keer vers 12 en 13 wel behandeld voor een deel, maar we willen daar ook mee starten nu. En dan lezen we Jacobus 2 vanaf vers 12 tot en met vers 26, zo het hoofdstuk uit. Jacobus 2 vers 12, waar Jacobus zegt, spreek zo en handelt zo als mensen past die door de wet der vrijheid zullen geoordeeld worden. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid bewezen heeft. Barmhartigheid echter roemt tegen het oordeel. Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden? Stel dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks voedsel, en iemand uwer zegt tot hen, gaat heen in vrede, houd u warm en eet goed, zonder hen echter van het nodige voor het lichaam te voorzien, wat baat dit? Zo is het ook met het geloof. Indien het niet met werken gepaard gaat, is het op zichzelf genomen dood. Maar zal iemand zeggen, gij hebt geloof en ik heb werken. Toon mij dan uw geloof zonder de werken, en ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken. Gij gelooft dat God één is, daarom doet gij wel, maar dat geloven de boze geesten ook, en zij sidderen. Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets uitwerkt? Is onze vader Abraham niet uit werken gerechtvaardigd toen hij zijn zoon Isaac op het altaar legde? Daaruit kunt gij zien dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken, en dat dit geloof pas volkomen werd uit de werken. En het schriftwoord werd vervuld dat zegt, Abraham geloofde God, en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En hij werd een vriend van God genoemd. Gij ziet dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken, en niet slechts uit geloof. En is niet evenzo Rachab de hoer uit werken gerechtvaardigd, toen zij de boodschappers in huis nam, en langs een andere weg liet heen gaan? Want gelijk het lichaam, zonder geest, dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood. Tot zover. Geloof zonder werken is dood. Dat is het thema wat Jacobus hier naar voren brengt. En waar hij continu hier in dit gedeelte op hamert. Hij begint uitgaande van het vorige gedeelte wat we de afgelopen week hebben behandeld. Zegt hij in vers 12, spreek zo en handelt zo. Woorden, daden. Spreek zo en handelt zo als mensen past die door de wet der vrijheid zullen geoordeeld worden. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid bewezen heeft. Barmhartigheid echter roemt tegen het oordeel. Ja, dit is heel erg praktisch. Het gaat over barmhartigheid. Het gaat over liefde. Liefde geven. Door liefde bewogen zijn. Door liefde gedrongen worden. Tot niet alleen woorden, maar ook daden. Christelijke liefde mag getoond worden. Ja, moet getoond worden. Niet alleen in het spreken, maar ook in het handelen. Spreek zo en handel zo. Wees barmhartig, oftewel vol van genade. Vol van innerlijke ontferming. Zoals de Heer Jezus ook door innerlijke ontferming bewogen was. En niet alleen met de mensen sprak, maar de mensen ook hielp. En de Heer Jezus die verwacht van ons, dat als wij werkelijk behouden mensen zijn, wij werkelijk gelovigen zijn, dat wij de liefde die hij ons schenkt, ook doorgeven aan de ander. En dat wij net zoals wij barmhartigheid ontvangen hebben, wij ook anderen barmhartig zullen zijn. En dat we vol van genade met de ander zullen omgaan, vergevensgezind, vol liefde. Dit is gewoon praktische liefde. Barmhartig zijn. En barmhartig, ja, dat is heel wat anders dan iemand oordelen. Daarom zegt hij ook aan het eind van vers 13, barmhartigheid, echter, roemt tegen het oordeel. Het zijn eigenlijk twee hele tegengestelde dingen. Vaak is het zo dat iemand fout heeft gehandeld en dat je hem daarop kan veroordelen. Maar je kan ook barmhartig zijn, zoals God ons barmhartig is geweest, vol van genade, en ons ook genade heeft bewezen. En dat is wat Jacobus en ook de Heer Jezus in de evangeliën naar voren brengt. Over die schuldenaren en dat wij ook schuldig zijn en dat wij ook onze schuldenaren dienen te vergeven zoals ook ons vergeving is geschonken. Dat spreekt hierin door. Het is ook gericht, dit gedeelte, laten we niet vergeten, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, de 12 stammen Israëls. En spreekt ook echt over die vergeving waar de Heere Jezus ook over spreekt. Een vergeving die volgens de Heere Jezus ook teruggetrokken kan worden. Want ja, als je de ander niet vergeeft, dan zal God de Vader je het ook niet vergeven. En als je niet barmhartig bent, dat zegt hier Jacobus eigenlijk, want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus haalt nog het voorbeeld aan en van die koning, die schuldenaar, die maar een klein beetje schuld bij die koning had. Nou, die koning die vergeeft het hem, maar op zijn beurt, als die man zelf, dat iemand een schuld bij hem heeft, ja, dan is die zo onbarmhartig, dan wil die schuld niet vergeven. En de koning, die hoort daarvan, want hij laat die knecht, hè, die laat dan die andere knecht folteren en noem maar op, en in de gevangenis opsluiten, totdat hij dat klein beetje schuld aan die dienstknecht heeft betaald. En als die koning daarvan hoort, dan roept de koning die dienstknecht weer bij zich en zegt hij, joh, ik heb jou zo verschrikkelijk veel vergeven. En wil je dat kleine beetje nou niet vergeven aan die ander? Nou, omdat je dat niet vergeeft aan die ander, neem ik je die hele vergiffenis die ik je geschonken heb, neem ik je weer af. En ik zet je nu in de gevangenis en ik laat je verschrikkelijk folteren. Ja, dat is de zaak bekijken vanuit de praktische kant. Dat is wat de Jezus doet. En dat is wat ook Jacobus hier continu doet. En dat moeten we niet uit het oog verliezen. Dus vergeving, en dat is hier het aan de hand, ja, vergeving in die zin kan worden teruggetrokken. En daarom staat het ook, want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid bewezen heeft. Barmhartigheid echter roemt tegen het oordeel. Maar dan kan je wel zeggen, ik geloof, maar ja, wat baat het mijn broeders of iemand al beweert geloof te hebben als hij geen werken heeft, kan dat geloof hem behouden? Antwoord, nee. Ja, als de liefde, als de barmhartigheid, als de innerlijke ontferming ontbreekt, dan ontbreekt volgens Jacobus waarachtig geloof. Jacobus is een heel praktisch man en hij benadert de zaak volledig uit de praktijk. Hij zegt, is de praktische liefde in ons leven niet aanwezig, hij zegt, dan is er ook geen geloof. Oh, dat kan je wel beweren, je kan alsnog wel beweren dat jij gelooft, maar dan is er geen werkelijk geloof. En dat geloof, kan dat geloof je behouden? Nee. Let erop dat in vers 14 Jacobus niet zegt, hoewel iemand geloof heeft, of als iemand een klein beetje geloof heeft, dat zegt hij niet. Wat baat het mijn broeders of iemand al beweert geloof te hebben als hij geen werken heeft? Die man die heeft geen geloof. Hij beweert alleen dat hij geloof heeft. Hij beweert dat hij geloof heeft, maar hij heeft het niet. Want hij heeft geen werken. Ja, als zo'n voorgewend geloof geen resultaten heeft in de praktijk van liefde, van barmhartigheid bewijzen, van vergeving, van ontferming, dan is dat geloof dood. En Jacobus die stelt in vers 14 eigenlijk twee retorische vragen, waar hij het antwoord eigenlijk al op weet. Hij zegt, wat baat het mijn broeders of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft als antwoord? Baat hem dat? Dat baat hem niks. Daar wordt hij niet wijzer van. En de tweede vraag is, kan dat geloof hem behouden? Dat antwoord weten we al. Nee, absoluut niet. Het zijn twee retorische vragen. En dan geeft hij een voorbeeld, gewoon uit de praktijk. Hij zegt, stel, vers 15, stel dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks voedsel en iemand uwer zegt tot hen, gaat heen in vrede, houd u warm en eet goed, zonder hen echter van het nodige voor het lichaam te voorzien, wat baat dit? Ja, dit heeft totaal geen enkele zin. Dan kan je wel beweren geloof te hebben, maar als je zo met de ander omgaat, dan dat baat de ander niet, die je zomaar leeg wegzendt, zonder hem van het nodige te voorzien. Nou, je geeft hem geen kleding, je geeft hem geen voedsel. Je zegt wel heel vroom, gaat heen in vrede, maar het is gewoon harteloos zoals je de ander behandelt. Het is liefdeloos. Het is onbarmhartig zoals je met de ander omgaat. Je bent helemaal niet met hem begaan. Je toont ook helemaal geen ontferming. En wat baart je dat zo'n geloof? Ja, helemaal niet. Ja, gaat heen in vrede. Dat is echt wel een hele vrome uitspraak. Want de Heere Jezus, die zegt dat ook. Verschillende malen. Zoek maar eens op. Gaat heen in vrede. Maar hoe zond de Heere Jezus mensen heen? Bijvoorbeeld in Lucas 7. In Lucas hoofdstuk 7, daar vind je die uitspraak in vers 50, Lucas 7 vers 50, helemaal aan het eind van het hoofdstuk. En hij zeide tot de vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Jezus zond hier ook iemand heen in vrede. Maar had hij die vrouw geholpen? Ja, die had die vrouw enorm geholpen. Wat was er met die vrouw? Die vrouw wordt niet met name genoemd. Het is een zondares. Het begint in vers 36. Een der fariseeën nodigde hem om bij hem te komen eten. En hij kwam in het huis van de fariseer en ging aanliggen. En zie, een vrouw die in de stad als zondares bekend stond, bemerkte dat hij aan tafel was in het huis van de fariseer. En wat doet deze zondares dan? Dat is vermoedelijk een hoer. En wat doet ze? Zij bracht een albasten kruik met mirre. En zij ging wenende achter hem staan. Bij zijn voeten. En begon met haar tranen zijn voeten nat te maken. En droogde ze af met haar hoofdhaar. En kuste zijn voeten en zalfde ze met de mirre. Toen de fariseer die hem genodigd had, dat zag, zeide hij bij zichzelf, indien deze de profeet was, zou hij wel weten wie en wat deze vrouw is die hem aanraakt. Dat zij een zondares is. Hij wordt aangeraakt door een zondares. En zou de Heer Jezus dat niet weten? Natuurlijk wel. En die vrouw, als ware, die zegt niets, maar handelt. Daar zie je geloof in de praktijk. Ze gelooft niet alleen in hem, ze handelt ook. En ze belijdt in feite haar zonde, in stilte. Er wordt niks gezegd. En de Heer weet alles. En zij weet ook alles. En wat antwoordt de Heer Jezus hem dan? En let dan op het verschil in geloof. Het geloof van die fariseer, die toch wel op de Heer Jezus zag, en die Heer Jezus uitnodigde om bij hem te komen eten. Dat was natuurlijk een mooi gebaar. Maar hoe ver strekte zijn geloof? En hoe ver strekte het geloof van die zondares? En dan gaat de Heer Jezus een verschil maken. Een vergelijking maken. Tussen zijn geloof en het geloof van die zondares. Dan zegt hij, vers 40, en Jezus antwoordde en zeide tot hem, Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij zeide, meester, zeg het. Een schuldeiser had twee schuldenaars. De een was hem 500 schellingen schuldig, de ander 50. Toen zij niet konden betalen, schonk hij het hun beide. Wie van hen zal hem dan het meest lief hebben? Simon antwoordde en zeide, ik onderstel hij aan wie hij het meeste geschonken heeft. Hij zeide tot hem, gij hebt juist geoordeeld. En zich naar de vrouw wendende, zeide hij tot Simon, ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water voor mijn voeten hebt gij mij niet gegeven. O. Hij had wel zoveel achting, Simon, voor de Heere Jezus, maar hij was toch wel een aantal dingen vergeten in de praktijk om te doen. En daar bleek ook uit hoe ver zijn geloof zich in de praktijk zich uitstrekte tot de heiland. En dat was eigenlijk niet zo ver. Hij noemt hem wel meester, maar hij is niet doordrongen ervan van wie hij is, de Heer Jezus, en wie hij zelf is. Een fariseer. En dat hij de Heer Jezus ook nodig heeft als verlosser. Die zondares wel. En wat heeft die zondares gedaan? Vers 44. Ik ben in uw huis gekomen, water voor mijn voeten hebt gij mij niet gegeven. Maar zij heeft met tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haren afgedroogd. Een kus heeft gij mij niet gegeven. Maar zij heeft, van dat ik binnengekomen ben, niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar ze heeft met mere mijn voeten gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, al waren ze vele. Want zij betoonde veel liefde. Maar ze heeft, maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde. En hij zeide tot haar, uw zonden zijn u vergeven. En die met hem aan tafel waren, begonnen bij zichzelf te zeggen, wie is deze, dat hij zelfs de zonden vergeeft. En hij zeide tot de vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Ja, en het gaat hier over, ze gaf liefde. Want zo staat het ook, hè? Vers 47. Want zij betoonde veel liefde, maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde. En die liefde uitte ze in de praktijk in de eerste plaats in haar omgaan met de Heer Jezus Christus. Ja, liefde, geloof, in de praktijk, ga heen in vrede. En de Heer Jezus stuurde haar heen. In vrede. En ze ging ook in vrede. En haar hart was verwarmd. Haar zonden waren haar vergeven. Hij vergaf haar schuld. Hoe gaan wij om in de praktijk van in ons leven met de Heer Jezus? En met de ander. Is het zo, omdat ons veel vergeven is, dat we daarvan doordrongen zijn, dat wij ook de ander bereid zijn veel te vergeven en veel liefde te geven aan de ander? Ja, dan kan je niet alleen mooi spreken als iemand bij je komt in zorg, in moeite, en alleen een geestelijk woord hebben. Nee, dan zijn er ook daden. In het volgende hoofdstuk is er nog een voorbeeld van, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Het heengaan in vrede van Jacobus 2, namelijk in vers 8, in hoofdstuk 8, vers 48. Want in vers 48, daar lees je weer. En hij zeide tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Hetzelfde uitspraak. Ook daar wordt die vrouw niet met name genoemd. Ook een onbekende vrouw. Wat doet die vrouw? Dat lees je in vers 42. En het begin maar midden in dat vers 42b. Bij het woordje terwijl. Terwijl hij erheen ging, dat is naar het dochtertje van Jairus. Terwijl hij dus geroepen wordt door die vader en hij dan op weg gaat. Drongen de scharen op hem aan. En een vrouw die sinds 12 jaren aan bloedvloeiing leed en door niemand kon genezen worden, kwam van achteren tot hem en raakte de kwast van zijn kleed aan. En terstond hield haar vloeiing op. En Jezus zeide, wie is het die mij heeft aangeraakt? En terwijl allen het ontkenden, zeide Petrus, meester, de scharen drukken en verdringen nu. Maar Jezus zeide, iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb kracht van mij voelen uitgaan. Toen de vrouw zag dat zij niet onopgemerkt bleef, kwam zij bevende nader, viel voor hem neer en verhaalde hem voor al het volk om welke reden zij hem aangeraakt had en dat zij terstond beter was geworden. En hij zeide tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Haar geloof was niet alleen zoals de scharen om de Heer Jezus heen zich verdrongen en ook de Heer Jezus aanraakte. Nee, haar geloof zette zich om in daden. In geloof raakte ze de kwast van haar kleed, van zijn kleed aan. Ze leed aan bloedvloeien. En gedurende lange tijd, want het is al 12 jaar dat zij aan bloedvloeien leed. En ze had er heel veel voor gedaan om daar vanaf te komen en dat was maar niet gelukt. En vol geloof wendt zij zich dan tot de Heer Jezus Christus en raakt ze de kwast van zijn kleed aan. En dat doet ze met geloof. De anderen, zou je kunnen zeggen, die om haar heen waren, die scharen, die geloven ook. Maar tot hoever geloven zij de Heer Jezus Christus en belijden zij hem? Dat is maar heel betrekkelijk. Ze zijn als het ware begeisterd ook een beetje door de wonderen die de Heer Jezus doet. En daarom verdringen zij zich om hem heen en gaan ze wel met hem mee. En willen ze ook wel kijken hoe dat afloopt met dat dochtertje van Jairus. Maar deze vrouw raakt vol geloof de Heer Jezus aan. Geloof en werk. En dat behoudt er. Zie, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. En dat is belangrijk om te constateren dat dat samenwerkt. Geloof en werken. Geloof en daden. Doodsgeloof, ja, dat werkt niet. Geloof zonder werken, ja, daar vloeit niets, daar gaat niets van uit. Daarom zegt hij het ook. Vers 17. Zo is het ook met het geloof. Hè, Jacobus 2, vers 17. Zo is het ook met het geloof. Indien het niet met werken gepaard gaat, is het op zichzelf genomen dood. Als die vrouw, die bloedvloeiende, wel in die Jezus geloofd had, maar ze had in Jezus niet vol geloof zo gegrepen, dat die Jezus haar genezen kon, ja, dan was dat geloof op zichzelf genomen dood geweest en was ze nooit genezen geworden. Dat is verschil. Als die zondares niet tot die Jezus gekomen was, hem ook had aangeraakt, want ze raakte hem aan. Allebei die vrouwen raken die Jezus aan. En ze betonen liefde. Ze verwachten het van hem. Vol vertrouwen leggen ze heel hun leven in feite in zijn hand. En hun geloof wordt beantwoord. Maar als ze het niet gedaan hadden, als ze het niet van hem verwacht hadden, ja, als die zondares, als waren er geen kruik met mirre had gekocht, kostbaar, en dat zo zijn hoofd had gezalfd en had geweend en hem had gekust zijn voeten enzovoort enzovoort en haar haar hele leven had beleden aan hem, dan was dat geloof zonder enig resultaat geweest. Dan is dat geloof dood. Als geloofdaden in ons leven ontbreken, dan is ons geloof onvruchtbaar. En dan is het eigenlijk nutteloos, een nutteloos geloof. Eigenlijk een waardeloos geloof. Daarom zegt hij in vers 18, en dan stelt hij twee personen tegenover elkaar, maar zal iemand zeggen, oh, jij hebt geloof, jij hebt geloof, nou, ik heb werken. Twee mensen zeggen, de een zegt, oh, heb jij geloof, geloof jij, oh, nou, laat me, hij zegt, laat dan in feite uit je, bewijs dan je geloof door de werken. Hij zegt, ik heb werken. Maar zal iemand zeggen, gij hebt geloof en ik heb werken, toon mij dan uw geloof zonder de werken, en ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken. Oh, jij hebt geloof, en je hebt geen werken. Nou, ik zal mijn geloof tonen uit mijn werken. Dat is wat Jacobus zegt. Vers 19. Gij gelooft dat God één is, daaraan doet gij wel, maar dat geloven de boze geesten ook en ze sidderen. Help zo'n geloofje. Dus ja, maar ik geloof in het bestaan van God. En ik geloof in de Heer Jezus. Ja, maar waar zijn je werken? De demonen, die geloven ook. Ze belijden zelfs in de evangelie. Spreken ze de Heer Jezus aan. Weet je nog, met die maanzieke knaap. Wat zeggen die demonen die dan laten varen in een kudde varkens en dan van de stijl te starten? Wat zeggen die demonen die legio zijn? Wat zeggen die legio demonen tegen de Heer Jezus? Ze noemen hem zelfs de Zoon van God. Dat weten ze. Bij hun is het heel, het zijn geen atheïsten. Dat is wel mooi. Die boze geesten, dat zijn geen atheïsten. Atheïsten zijn nog erger. Die geloven niet in het bestaan van God. Maar deze demonen die geloven op zich wel in het bestaan van God, belijden ook wel dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Daar mankeer ik niet aan, maar het zit aan hun werken. Gij gelooft dat God één is, daarin doet gij wel, maar dat geloven de boze geesten ook. En ze sidderen. Ja, dat geloof, dat behoudt niet. Geloof zonder werken is dood. Waarachtig geloof, ja, brengt goede werken voort. Hè? Dat zegt de Heer Jezus toch ook. Aan de vrucht kent men de boom. Wat zeg je daarover in Matteüs 7? Matteüs 7. Matteüs 7 vers 21. Niet ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil mijns vaders die in de hemelen is? Ik kan wel belijden en zeggen, ik geloof en zeggen, Heere, Heere. Maar de Heer zegt, dat is niet genoeg. Vers 17. Zo brengt ieder goede boom goede vruchten voort. Maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen. Of een slechte boom goede vruchten dragen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ja, dat is het oordeel. En daar heeft Jacobus het over, hè? Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid bewezen heeft. Als jij geen goede vruchten voortbrengt, als er geen werken zijn, dan is je geloof dood. En Jezus zegt hetzelfde. Dan ben je geen aan de vrucht kenmen de boom. Dan is het ook geen goede boom. En wat wordt er met die slechte bomen gedaan? Ja, die worden uitgehouden en in het vuur geworpen. Waarachtig geloof brengt goede vruchten voort, dat zegt Johannes ook. In 1 Johannes 3. De eerste brief van Johannes. 1 Johannes 3, hier vlakbij Petrus. 1 Johannes 3. Vers 17. En Johannes 3 vers 17. Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem? Kinderkens, laten we lief hebben, niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. Daar gaat het om. En hetzelfde wat Jacobus zegt hoor. Het is niet alleen spreken, het is er ook nog handelen. Het is Feyenoord. Geen woorden, maar daden. En mensen zijn vol soms, dan zijn ze vol van woorden, hè. En dan zijn ze vol medelijden en ach en wee is het, hè. En, maar waar zijn de daden dan? En je ziet Johannes hier, is net als Jacobus, heel erg praktisch. Niet alleen maar met je mond mee huilen met de ander, maar ook wat doen voor die ander. Ook je inspannen voor die ander. Spreek zo en handelt zo. Daar gaat het om. Want het is niet alleen een zaak van woorden, geloof. Het is een zaak van daden. Geloofsdaden doen. Zelfs Paulus zegt dat ook in Galaten 6. Want wat zegt hij in Galaten 6? Galaten 6 vers 10. Galaten 6 vers 10. Hij zegt, laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar in zonderheid voor onze geloofsgenoten. Is het ook doen, goed doen. Ook het geloof mag doorwerken in de praktijk van ons leven, moet doorwerken in de praktijk van ons leven. Anders is dat geloof dood. Dan kan je dat beweren te geloven. Maar dan is er eigenlijk in de praktijk geen sprake van geloof. En kan dat geloof je behouden? Nimmer. En dan komen er in Jacobus 2 twee voorbeelden. Het voorbeeld van Abraham, wat Jacobus aanhaalt. En het voorbeeld van Rahab de hoer. Dit is een heel omstreden gedeelte, omdat velen beweerd hebben, te beginnende bij Luther, dat Jacobus de rechtvaardiging van het geloof niet begrepen heeft en dat Paulus in de Romeinenbrief laat zien hoe de rechtvaardiging uit het geloof is zonder werken en dat Jacobus dat niet begrepen heeft, want Jacobus zegt hij dat je rechtvaardig wordt uit de werken. Zo noemt ook Luther de Jacobusbrief een strooien brief. Hè? Zo heeft hij dat letterlijk gezegd. Een strooien brief. Ja, Luther heeft het niet begrepen. Wat Jacobus en Johannes en ook Paulus en ook de Heer Jezus in de evangelie hier eigenlijk in de praktijk van het geloof, over het geloof, hebben gesproken. En wat ze precies bedoelden. Want er is helemaal geen tegenstelling tussen Romeinen en de Jacobusbrief. Tussen Paulus en Jacobus. Laten we eerst die voorbeelden maar lezen. Van vers 20. Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder werken niets uitwerkt? Ja, als je dus denkt volgens Jacobus dat je kan geloven zonder dat er werken zijn, werken uit voort moeten vloeien, dan ben je een dwaas. Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets uitwerkt? Is onze vader Abraham niet uit werken gerechtvaardigd, toen hij zijn zoon Isaac op het altaar legde? Daaruit kunt gij zien dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken. En dat dit geloof pas volkomen werd uit de werken. En het schriftwoord werd vervuld dat zegt, Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En hij werd een vriend van God genoemd. Gij ziet dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet slechts uit geloof. En is niet evenzo Rachab de hoer uit werken gerechtvaardigd toen zij de boodschappers in huis nam en langs een andere weg liet heen gaan? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood. Houd wel vast, vers 24, hè, waar dus Jacobus zegt, gij ziet dat een mens, en in twee voorbeelden, Abraham en later nog Rachab, gij ziet dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet slechts uit geloof. Je wordt wel gerechtvaardigd uit geloof, maar niet slechts uit geloof. Er moet wat op volgen. En als er niks op volgt, geen woorden maar daden, dan zegt hij, dan is dat geloof, dan werkt dat geloof niet. Dan is dat geloof zo dood als een pier. En dan behoudt dat geloof je niet. Dan kan je wel beweren geloof te hebben, maar dan zeg ik je, jij gelooft helemaal niet. Dat is geen waarachtig geloof. Geen geloof volgens de schrift. Dat is wat Jacobus zegt. Ja, wat snel met Abraham, dat voorbeeld van Abraham uit het oog verloren wordt, is dat Jacobus en Paulus over twee hele verschillende fasen spreken uit Abrahams leven. Wat zegt Jacobus? Wat haalt hij hier aan voor voorbeeld? Jacobus 2 vers 21. Is onze vader Abraham niet uit werken gerechtvaardigd toen hij zijn zoon Isaac op het altaar legde? Wanneer deed Abraham dat? Toen Abraham jong was, lag hij toen zijn zoon Isaac op het altaar, toen hij uit Ur der Chaldeeën vertrok, toen hij de stem van God hoorde en in geloof naar Kanaan trok en daar in Kanaan vertoefde en toen hij hoorde de belofte van God dat hij een zoon zou krijgen. Spreekt Jacobus over die periode uit Abrahams leven? Nee. Wanneer, zegt Paulus, geloofde Abraham God en werd het hem tot gerechtigheid gerekend in Romeinen 4? Wanneer vond dat plaats? Toen dat geloof, toen hij echt geloof toonde en het tot gerechtigheid werd gerekend. Dat was op het moment dat hij zelf geheel verstorven was, oud geworden was en geen kinderen meer kon verwekken. En zijn vrouw Sarai ook helemaal verstorven was en geen kind meer kon krijgen. Toen geloofde hij en hoopte hij tegen hoop, eigenlijk tegen beter weten in, zou de mens zeggen, tegen hoop op hoop, dat hij toch nageslacht zou krijgen. Dat hij toch die erfgenaam zou krijgen. Toch een zoon zou krijgen. Wat later Isaac werd. En toen werd het hem gerekend tot gerechtigheid. Niet, dat is het voorbeeld niet, wat Paulus aanhaalt in Romeinen 4. Toen Isaac opgegroeid was. En God hem vroeg of hij die zoon op het altaar wilde leggen. Daar heeft Jacobus het over. Er zitten heel veel jaren tussen. Dus het moment dat er nog heel lang geen Isaac was, en Abraham geloof toonde, en het moment dat hij vol geloof, vol vertrouwen, zijn zoon daar op de berg Moria op het altaar lag. En dat moeten we begrijpen, want vers 22 zegt, daaruit kunt gij zien dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken. En dat dit geloof pas volkomen werd uit de werken. Dit geloof pas volkomen werd. Daar staat in de grondtekst eigenlijk het woord teleio. Tot voltooiing kwam. Tot volwassenheid kwam. Wanneer kwam Abrahams geloof tot voltooiing? Wanneer werd Abrahams geloof pas volwassen? Eigenlijk helemaal aan het einde van zijn leven. toen hij zijn zoon Isaac in geloof op het altaar lag. En wat ging door Abraham heen? Hij dacht, als God in staat is om mij een erfgenaam te geven, mijn zoon Isaac, terwijl ik verstorven was en mijn vrouw Sarai verstorven was en we naar de mens gesproken als 100-jarige geen kinderen meer konden krijgen, dan kan God ook, als Isaac hier sterft op het altaar, kan God weer mijn zoon in de opstanding doen herleven. En kan ik hem uit de opstanding weer wederkrijgen. Zover ging zijn geloof. En er liggen dus in feite dus het voorbeeld wat Paulus gebruikt in Romeinen 4 en het voorbeeld wat hier Jacobus gebruikt in Jacobus 2 een hele periode. En je ziet hier dat het geloof, Abrahams geloof, samenwerkte met zijn werken en dat dit geloof pas volkomen werd, pas volwassen werd, een groot geloof werd uit de werken. En schrift werd toen vervuld, ging in vervulling. Wat eerder al gesproken was, het werd bewezen, Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Er is helemaal dus geen tegenstelling tussen Jacobus en Paulus, als je dit maar begrijpen wil. Jacobus wil eigenlijk maar één ding ontzenuwen in ons leven. Dat is, als wij beweren geloof te hebben en er zijn geen werken, dan zegt hij, dat is geen waarachtig geloof. Geloof is pas echt in de praktijk als daar bewijsmateriaal is, als daar geloofsdaden zijn, zoals deze Abraham die zijn zoon op het altaar legde. Vers 22, hè, dat is ook de onvoltooid verleden tijd. Daaruit kunt gij zien dat zijn geloof samenwerkte, onvoltooid verleden tijd, samenwerkte met zijn werken. Ons geloof is niet voltooid als we tot geloof in de Heer Jezus Christus komen. Dat is onvoltooid, dat is nog niet af. Dat moet groeien, er moet geloofsgroei zijn. Dat moet van een klein geloof worden tot een groot geloof. Dat is Abraham, een geloofsleven had waarin zijn geloof werkte. En hij door de omstandigheden, door heel zijn leven, groeide in het geloof. En zijn geloof volwassen werd. Geloof is een voortdurend voortgaande zaak. En Abraham geloofde niet alleen God met zijn hoofd, met zijn verstand, maar hij uitte dat ook met zijn daden. En het werd vervuld. Wat in het begin al is gezegd, dat zijn geloof werd gerekend tot gerechtigheid. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En dan staat er, en hij werd een vriend van God genoemd. Een vriend van God. Wat is het geweldig dat als wij groeien in het geloof, dat wij in zo'n nauwe gemeenschap met God kunnen komen, dat God ons niet alleen verlost heeft, maar dat God ons ook zijn vriend gaat noemen. Abraham, zijn vriend. Niet iedereen is zomaar Gods vriend. Met een vriend, daar is een nauwe gemeenschap mee. Een hele nauwe wandel mee. Een hele nauwe omgang mee. Zoals Henoch. Die wandelde met God. Vriendschappelijk. En zo wandelde Abraham ook in zijn leven door veel vallen en opstaan uiteindelijk met God. En God noemt hem zijn vriend. En ook Jesaja haalt dat aan. In Jesaja 41 vers 8. Dat Abraham de vriend van God wordt genoemd. Ook in de kronieken staat in 2 kronieken 20 vers 7. Dat daar staat dat Abraham de vriend van God wordt genoemd. Voor een vriend heb je voor een vriend geheimen. Nee, voor een vriend heb je geen geheimen. Een vriend vertel je alles. Hou je geheimen, hou je niks voor verborgen. En En zo is het ook van Gods kant uit. God zegt ook, als Abraham zo gegroeid is tot de volwassenheid in het geloof, zo van, zal ik iets verborgen houden voor Abraham, mijn vriend? En je ziet ook hoe dat groeit. Daarom is geloof, dat is geloofsgemeenschap, dat is gemeenschap hebben met God, dat is een wandel hebben met God. En ook in ons leven, de Heere is ons nabij. Zoals die Abraham nabij was. De Heere is altijd ons nabij. Hij is als het ware, wij zijn aan zijn rechterhand, maar hij is ook aan onze rechterhand. We hoeven eigenlijk onze hand maar uit te strekken en hij is er. En dat zegt ook Paulus in de Filippenzenbrief. Hij is ons nabij. De Heere is ons nabij. En we mogen met hem gaan. Hij is onze, God noemt ons ook zijn vriend. Als wij waarachtig groeien in het geloof en zo ons vertrouwen stellen op hem en zo met hem wandelen. En dan laat hij ons ook uit zijn woord ons kennen, de verborgen dingen van zijn woord. Het laatste voorbeeld wat Jacobus hier aanhaalt, dat is Rachab. Als hij dan Abraham heeft behandeld. Gij ziet dat een mens rechtvaardig wordt uit werken en niet slechts uit geloof. Ik noem je nog een voorbeeld. En is niet even zo Rachab de hoer uit werken rechtvaardig toen zij de boodschappers in huis nam en langs een andere weg liet heen gaan? Ja. Deze vrouw, deze Rachab, die beleidt niet alleen haar geloof aan de verspieders. Als ze dan bij haar komen, want dan spreekt ze heel uitgebreid in Jozua 2. Dat gaan we niet allemaal opzoeken vanwege de tijd, maar dan gaat ze heel uitgebreid vertellen hoe ze heeft gehoord. Hoe dit volk is verlost uit Egypteland. Hè? En met welke plagen dat allemaal over Egypte gebeurd is. Hè? En hoe het Egyptische leger en verdronken is in de Schelfzee. En wat voor wonderen er zijn gebeurd. En hoe God over de Amorieten heeft overwonnen. De koning van Och en de koning van Sion. Van Sihon. En dan zegt ze, nou, heel mijn volk vreest. En ik geloof ook, want dit is een God van hemel en aarde. En ze belijdt ook haar geloof. Maar ze belijdt niet alleen haar geloof. Ze gelooft dan niet alleen dat God bestaat. Heel Jericho die geloofde dat God bestond. En ze vreesden en ze sidderden. Net als die demonen. Net als die boze geesten hier. Maar alleen zij zette haar geloof om in daden. En ze zei tegen die verspieders van, gedenk mij. Als jullie optrekken tegen Jericho. En die verspieders spreken dan over dat scharlakenkoord. Wat ze uit haar raam moet laten hangen. Wat eigenlijk spreekt van het bloed van Christus. En dat ze iedereen moet verzamelen in haar huis. En dat ze dan veilig zal zijn tegen het oordeel. En ze bewijst ook haar geloof. Want ze verbergt die verspieders. En er komen ook soldaten van Jericho. En die zoeken die verspieders. Maar ze zeggen, nee hoor, die zijn al lang weg. En ze verbergt ze in haar huis. Kon haar leven kosten. He? Net als in de Tweede Wereldoorlog. Men mensen verborgen die door de Duitsers werden gezocht. En ze liet daarna die Joden liet ze vertrekken via een andere weg. En ze liet hen, ze hielp hen ontsnappen. En ze bewees dat ze waarachtig in die God geloofde, in de praktijk. Ja, dat geloof. Ja, dat geloof, dat behoudt. Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood. Zijn er werken in ons leven? Nee. Als dat niet zo is, als er geen geloofsdaden zijn, die God trouwens alleen maar ziet en opmerkt hoor. Want dat zijn daden die in het verborgene geschieden. Die geschieden omdat wij wandelen met God. Dat we in gemeenschap met hem zijn. Omdat hij links gaat, wij ook links gaan. Terwijl iedereen misschien rechts zou gaan. Of rechtdoor. Dat zijn die daden. Dat zijn van die geloofsdaden. En heel Hebreeën 11 staat vol van die geloofsdaden. Daar kan je ook Rachab de hoer vinden. Dat ze wordt genoemd. Dat door het geloof Rachab deze dingen heeft verricht. En dat is ook met Abraham zo. Die wordt er ook genoemd in die geloofshelderij. En zijn allemaal dingen, ja, die niet zo opvallend zijn. Misschien in het leven. Maar het zijn dingen die je in het verborgene doet. Omdat je in gemeenschap met God wandelt. Omdat je iemand anders vergeeft. Omdat je barmhartigheid bewijst. Omdat je met de ander begaan bent. En dat de liefde van Christus je dringt tot geloofsdaden. Daar gaat het om. En als die daden gevonden worden doordat God dat werkt in je leven. Zoals het in Abrahams leven werd gewerkt. En in Rahabs leven werd gewerkt. Ja, dat geloof leeft. Dat is een levend geloof. Net als een lichaam leeft omdat het geest heeft. Wat is geest? Geest in de Bijbel is leven. Een lichaam zonder geest is dood. Een babytje kan wel geboren worden. En soms zie je helaas dat een babytje na 9 maanden geboren wordt. Maar als het geen geest heeft. Als het niet gaat ademen. Ja, dan is het al bij de geboorte overleden. Dan is het een dood kindje. En de vroedvrouw die zal er alles voor doen om te zorgen dat het kind gaat ademen. Dan slaat ze het op de billen enzovoort. Het moet gaan. De levensgeest moet erin zijn. Het moet ademen. Anders is het dood. En er moet ook leven zijn in het geloof. Want anders is... Dat moet werken. Anders... Ik kan iemand wel beweren, ik geloof, maar dan houdt dat niets in. Wat baat het hem? Helemaal niets. Dan is dat geloof dood. Ja, let erop in dit gedeelte. Tussen dat geloof en dit geloof. Hè? Dat geloof wat je niet kan behouden, vers 14. Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden? Nee. Het gaat niet over dat geloof zonder werken. Nee, het gaat over dit geloof. Wat ademt, wat leeft, wat vrucht geeft. Waar de geest in zit. De geest van God in zit. He? Vers 22. Daaruit kunt gij zien dat zijn geloof, Abrahams geloof, samenwerkte met zijn werken. En dat dit geloof pas volkomen werd uit de werken. Dit geloof, daar gaat het om. Niet om dat geloof, maar om dit geloof. En dit geloof is een geloof met werken. Een levend geloof. Een vruchtbaar geloof. Je ziet dat Jacobus heel praktisch is. En volledig in de overeenstemming is met de Heer Jezus. En ook helemaal niet Paulus tegenspreekt. Oh, er is natuurlijk een beginpunt in ons leven dat we tot geloof komen in de Heer Jezus. Dat gaat beginnen. Dat we een klein babytje zijn in de wieg. Maar dan is er een hele groei. Als het goed is. En van die groei, ja, daar moet je van merken. Dan merk je al als het kind geboren is, het ligt in de wieg. Dan gaat het blerren af en toe. Nou, gelukkig dat het blert, want het leeft. En als het goed is, dan is het geen stil kindje als het opgroeit. Maar vraagt het alle aandacht. En dat blijft als het goed is alle aandacht ook vragen. Want het leeft. En dat merk je. En laten we elkaar ook zo bemerken dat het geloof in ons leven ook daarachter werkt. Omdat God er doorheen werkt. En dat het echt in ons leeft. Omdat we eeuwig, waarachtig, eeuwig leven hebben ontvangen. Amen. We gaan met elkaar danken.